Wat gaan we verder? Ik wil ook even jullie nadenken. We gaan het tweede gedeelte gewoon weer verder met het onderwerp over, over kerstmis. Ja, de kerstboom en kerst en kerstballen en de hele toestand. En ja, het gaat soms natuurlijk tegen ons gevoel in, ja, want wij willen het ook allemaal leuk en gezellig hebben. En zeker als je daar ook in opgevoed bent en je komt tot kennis van de waarheid, ja. Het valt niet altijd mee, ja, om dingen dan af te leggen. Maar Petrus, kijk even met me mee in 2 Petrus, of in, even kijken, in 1 Petrus 1 vers 14. En dan zie je een beetje hoe we dan, want Paulus zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld, ja. Maar Petrus zegt ook tegen de kleine kunde dat ze ook niet gelijkvormig moeten worden. En dan zegt hij iets heel mooi, hij zegt in 1 Petrus 1 vers 14. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Nou, als je erover nadenkt, ja inderdaad, ja, tevoren in mijn onwetendheid. En dat klopt, want de heidenen, ja, voordat je tot geloof komt, voordat je de Heere kent, voordat de Heere in je leven is, ja, ben je dus als de heidenen, die wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. En Paulus zegt ook in Handelingen, hij heeft de heidenen laten wandelen in hun onwetendheid. De tijden der onwetendheid noemt hij dat. De heidenen waren in onwetendheid. Hoe komt dat? Omdat je hebt het licht van de Heer niet. Israël had de wet, dat was het volk van God en de verbonden. Zij hadden het licht, zij hadden de kennis. De gedaante en de kennis die was in de wet. Dus hadden zij. Buiten dat heb je dus niks. He, er is geen raad, er is geen wijsheid. He, en buiten de Heer, die is er gewoon niet. Dus hij zegt ook, word niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Nou, en zo groei je op, ja, in onwetendheid. Nou, en nu komen we bij Paulus en die zegt, ja, weet gij niet, ja. Die wil dat wij dingen weten. En dan kom je dus in de situatie dat je dingen gaat weten die je ervoor niet wist. Ja, en dan kom je dus in de situatie dat je denkt, hé, wacht even, naar Gods woord, klopt dat wel wat er staat? En je komt in een maalstroom, ja, en de een wel, de ander niet hoor, dat weet ik. Maar je komt in een maalstroom, ja, waarin je gewoon meegezogen wordt als het ware. Ja, ik bedoel, mijn vader en moeder hebben het zo gedaan en hun vader en moeder deden het ook. En ja, ik ken ook genoeg vrienden van mij die ook nog steeds naar de kerk gaan waar ik heen ging. En die gingen omdat hun ouders gingen. En zo was het bij mij eigenlijk ook zo. Ja. Dat is allemaal onwetendheid. Maar wordt niet gelijkvormig. Nu je eenmaal de Heere kent, ja. Blijf niet in die onwetendheid, ja. Want dat is begeerlijkheden van de harten. Waar je niet beter. Je wist gewoon niet beter. Nou, als we nu kijken, dus in het hele verhaal. En want daar gaat het eigenlijk nu over. Dat, ja, hier hangt helemaal niks, ja, maar het is officieel de tweede kerstdag, ja, we hebben de eerste kerstdag, is er gisteren dan geweest, nou, we weten van oorsprong is dat heidensfeest, ja, en als de christenen, als ze daarnaar kijken, die dan dus dat vieren met de geboorte van Christus, ja, nou, de geboorte van Christus is natuurlijk een Bijbels geheel gegeven, een feestdag, dat weten we, is het niet, ja, Paulus zegt ook, kijk met mij mee even in Galaten 4, Galaten 4 vers 4. En de gelaten, dat waren natuurlijk ook heidenen, gelovigen. Nee, heidenen die in onwetendheid waren. Paulus komt, vertelt hun het evangelie. En vanaf dat moment gaan ze dingen weten. Wat wil zeggen, weten de dingen over de Here weten. En oké, en daarna komen mensen, die komen hun over de wet vertellen. En dan willen ze onder de wet zijn, ze willen die leraars volgen. En Paulus die gaat deze brief schrijven om hen weer terug te brengen naar de boodschap van genade. Naar het juiste evangelie. En niet naar het koninkrijksevangelie, maar het evangelie van Gods genade. En in vers 8, 4 vers 8, maar toen, als gij God niet kendet, ja, de heidenen zie je het, die kenden God niet, waren in onwetendheid. Wat deden zij? Diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu, dus ze dienden, ja, wat dienden ze? De hemellichamen en beelden, noem het allemaal maar op. Maar van nature zijn het, is niks. En nu, als gij God kent, ja, eenmaal in de Heere, ja, veel meer van God gekend zijt, Hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Nou, eerst waren zeg maar onder het heidense systeem, het religieus systeem. Nou, dan heb je ook allerlei inzettingen waar die ze vieren. En nu zie je, komen ze met de wet en dan willen ze weer naar die, komen weer terug naar eigenlijk zwakke, arme, eerste beginselen. Maar dat kan nog steeds. Nu kan het onder de wet. Ja? Want dan gaan we ook met dagen, maanden en dat soort dingen bezig zijn. En Paulus zegt, dat moeten we niet doen. Heb ik dan tevergeefs gearbeid in vers 11? Ik vrees voor u dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb. Door dat te doen, dat soort dagen te gaan houden, zegt in feite, als je dat doet, dan heb ik tevergeefs aan je gearbeid. Ik, Paulus, de apostel van heidenen. Want ik leer jullie iets anders, ja? En de geboorte van Christus is goed om dat te lezen en te leren. Dat moeten we weten. Maar niet dat we daar een speciale dag voor gaan houden, om dat te gaan vieren, te gaan gedenken. Hij zegt, dat heb ik jullie niet geleerd. Wij houden dat soort dagen niet. Dus op zich is het wel bijbels. Maar goed. Dus nu gaan wij lezen, als we denken over het geboorteverhaal met Kerstmis van Christus. Ja. Nou, dan weten we allemaal, ik heb het vroeger ook geleerd op school bijvoorbeeld, Jesaja 9, laten we daar even naartoe gaan, het Oude Testament. Nou, wij lezen de hele Bijbel en dat is ook goed. Want de hele Bijbel is van God ingegeven en is nuttig tot lering. Ja? En Jesaja 9 vers 5. Nu gaan wij dus lezen als Paulus zegt. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Luister naar wat ik zeg. Ik. Ja. Nou, dat is niet dezelfde Bijbel. Dat is al eentje uit 1923. Maar dat is. Maar Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Ja, die tekst moest ik vroeger uit mijn hoofd leren op school. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, een kind is geboren in de stal van Bethlehem, ja inderdaad. En een zoon is ons gegeven. Hij is zijn zoon gegeven. Ja, waar? Aan het kruis, ja? En dan zie je ook, de heerschappij is op zijn schouder. En zijn naam is wonderlijk, raad, sterke God, vader. Dus Christus is de sterke God. Hij is ook nog de vader der eeuwigheid. De vredevorst. De grootheid deze maats heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David. En in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren, des Heerscharen zal zulks doen. Dus we zien het heel mooi staan. Nu moeten we dus gaan lezen, een kind is ons geboren. Voor wie is die vredevorst? Voor aan wie is die zoon gegeven? En wat voor heerschappij spreken we over is op zijn schouder? We zeggen allemaal amen erop. Maar nu moeten we gaan lezen, zoals met de bril van Paulus op. En dat wil zeggen dat wij weten nu een indeling te maken van wat voor Israël is en wat voor het lichaam van Christus is. En dan zegt hij heel duidelijk voor Israël in Matteüs 1 vers 21. Laten we daar eens kijken. Met de geboorte van de Heer Jezus. Dat wordt natuurlijk aangekondigd door de engel. En die zegt tegen Jozef in Matteüs 1 vers 21. En zij zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nou, als je heel goed leest, zie je hier staan, zijn volk. Toen Christus op aarde kwam, wat was toen zijn volk? Wij kunnen nu zeggen, ja, wij zijn zijn volk. Hè? Titus zegt het toch, een volk vol ijver en goede werk. Spreekt over het lichaam van Christus. Maar dat volk bestond toen helemaal niet, waar we nu over spreken, dat lichaam van Christus. Zijn volk zalig te maken. Als je zegt nu, een volk zalig maken, het lichaam van Christus bijvoorbeeld, de heidenen, zalig maken, dat betekent dat je niet gered bent. Zijn de heidenen ooit zijn volk geweest om zalig te maken? Antwoord is nee. zalig te maken. God heeft een volk wat zalig gemaakt moet worden. Ja? Dus hij heeft al een volk. En dat is het volk Israël wat bij Abraham begonnen is. En dat volk, dat moet gered worden. Het is wel zijn volk. Inderdaad, hij heeft de verbonden gegeven. Maar dat volk Israël moet zalig gemaakt worden. Er zijn individuele gelovigen natuurlijk. Maar het volk als zodanig moet gered worden van hun zonden. En dan komt hij zijn volk doen. Ze zijn inderdaad, bij Abraham is Israël begonnen. Maar dat is naar het vlees. Maar ze moeten ook in de geest zijn kinderen worden. En dat is zalig maken van hun zonden. Dus ik spreek hier over volk, niet volken. Hij spreekt hier heel duidelijk over het volk Israël. En dat moeten we goed begrijpen. En dat is natuurlijk, als je over de geboorte van Christus praat, moet dat er wel bij verteld worden als we deze tekst lezen. En dat is lezen, luisteren en lezen zoals vanuit de visie, nou ik zeg het niet goed, vanuit de leer die aan Paulus gegeven is. En dan maken we onderscheid. En dan weten we, Matthäus, zijn volk, spreekt hij niet over het lichaam van Christus, over de heidenen ook niet. Hij spreekt heel duidelijk over zijn volk, wat gered moet worden. Heel apart, hè? God heeft een volk en dat moet nog gered worden van hun zonden. Nou, dat is hij aan het kruis komen te doen. Dus lees even mee gauw naar Jesaja 53. Dit zijn natuurlijk overbekende teksten, maar dit in het achterhoofd houdende, Jesaja 53, zijn volk. Jesaja 53 vers, nou ja, dat heb ik natuurlijk ook velen met mij die ook op een protestantse school gezeten hebben. Als je nog tenminste een beetje een school met de Bijbel was. Geleerd, dit waren natuurlijk ook teksten die je moest leren. In vers 2, 53 vers 2. Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. En hoe wordt de Heer Jezus altijd afgebeeld, ja? Als een mooie man met lange haren, een reizige gestalte, ja? Hij is nooit bijvoorbeeld klein of lelijk. Niet iets dat je zegt, dus de menselijke gedachte, ja? Die zet hem zo op een schilderij of een foto en zie je altijd een bepaald beeld, ja? Hij is nooit lelijk, nooit. En het is ook nooit echt een Jood om te zien. Meer een Europeaan, Europese schilders. Ja, die maakt er geen instelling. Ja, Israël bestaat nog niet meer. Dus, hij wordt gewoon als een Germaan afgebeeld, zeg maar. Nee, we zouden hem niet begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En eigenlijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Vorige week volgens mij laatst ook, hè, dat ze een gruwel, ze vonden, ik weet niet meer welke tekst het was. Maar ze verborgen het aanzicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en gedrukt was. Zie je? Wij achten hem dat hij van God geslagen en gedrukt was. Ja, dat klopt wel, maar waarom? Niet omdat hij wat verkeerd gedaan had natuurlijk. Omdat hij hun krankheden, hun smarten, kranken, dat heeft met de zonde te maken. Maar hij is hij is wel van God geslagen en verdrukt. Maar niet om de overtreding die Christus gedaan zou hebben. Maar om onze overtreding is hij verwond. En Jesaja zegt onze overtreding. En Jesaja was een Jood van het volk Israël. Om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwalen alles als schapen en keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En zo is het. En zijn volk zalig te maken is dit volk waar Jesaja al over profiteert. Het volk Israël. En dan praten we hier over het kruis. Ja? Dus hij moet zijn volk zalig maken van zijn zonde. Dat werd tegen Jozef gezegd. Toen die nog geboren moest worden. Nou, dan praten we over het kerstverhaal. Waar gaat het altijd over? Als je over iemand denkt, denk je altijd, grote staatsmannen, denk je altijd aan iemand niet in de wieg. Dat was vaker gezegd. Nooit. Maar met kerstmis vieren ze elk jaar de baby, de baby, de baby, de baby. Ja? Nooit de volwassen man. Maar wij praten juist over het kruis. Zijn volk zalig te maken van hun zonden. Spreekt heel duidelijk over het volk van Israël. En zo moeten wij de Bijbel lezen. Nou, kijk even mee naar het evangelie nog een keer. Ja, Lucas 1. Lucas 1. Nou, en de verwachting van het volk Israël was natuurlijk, Jesaja 53 snapten ze dan natuurlijk wel niet. Dat weten wij nu achteraf allemaal. Maar Zacharias, de vader van Johannes de Doper, die kon weer spreken nadat Johannes de Doper was geboren. En door de Heilige Geest, in vers 67, zien we hem zeggen, en Zacharias, zijn vader, de vader van Johannes de Doper, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende, geloof zij de Heere, de God Israëls. Zie je, hij spreekt over de God van Israël. Hij zou echt niet gezegd hebben, de God van de heidenen. Want wat zegt Paulus in Romeinen 3, is hij alleen een God van de Joden? Nee, hij is ook van de heidenen. Hij is niet meer de God van Israël alleen. Hij is nu de God van de heidenen. Hier zegt Zacharia, ja. De God Israëls. Want hij bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volken. Zijn volk, Israël. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden. Wie? De vijanden van Israël. En van de hand van al degenen die ons haden. Al de profeten hebben zo geprofeteerd over die verlossing. En Johannes de Doper is de aankondiger van die verlosser. De Messias uit Jesaja 53. Maar er was maar één focus. Er was maar één gedachte. Al die profeten hebben daarover gesproken. En niet, ook maar helemaal niks, over dat hij ook voor de heidenen zou sterven. Ja. Ja? Voor de volken. Nee, Israël. En van daaruit gaat Israël de heidenen de verlossing vertellen. Kijk in vers 72 ook. Of hadden 71, las ik dat al? Oké, en dan 72. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen. De vaderen van het volk Israël. En gedachtig waren aan zijn heilig verbond. En aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft. Zie je, gaat weer Abraham, onze vader. Het gaat puur allemaal. Hij gaat niet door naar de tijd voor Abraham. Nee, dat kan niet. Want vanaf Abraham praten we over Israël. De vader van het volk Israël. En ook de vader van de gelovigen, als ze geloven God in zijn woord. En zie je, die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijn uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onze levens. En dan zegt hij in vers 76 dat Johannes de Doper is daar degene van die daar Israël gaat voorbereiden op de komst van die verlossen van de Messias, waar al die profeten over gesproken hebben. Nou, dat zit in het hoofd van de Jood. Hè? Als je kijkt ook in 2 vers 31, een stukje verder, dan zie je dat Christus is geboren, hij wordt in de tempel opgedragen, en dan zie je ook, wie is dat die dat zegt, Simeon, in vers 31, of 30, hij zegt, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Nou, hier zie je Israël en uiteindelijk via Israël ook zal die het licht voor de heidenen zijn in tweede instantie. Oké. Nou, dat is de situatie, ja. En nu komen we natuurlijk bij Paulus. En wat zegt Paulus? Dat Christus is geworden, hoe? Onder de wet. Ja, uit een vrouw. Gaan we mee naar Galaten 4. Galaten 4. En dan zien wij iets staan. Dus we hebben net gelezen, ja. Met Zacharias en in de tempel. Christus is geboren. Vanuit het Oude Testament is altijd geprofeteerd. Dus we hebben het over het kerstverhaal, ja. Het kerstverhaal, ja. Maar het is een verhaal. Een verslag van de geboorte van Christus. Waarom die kwam in de evangelie. En voor wie die kwam. En dan komt Paulus later. En die zegt in Galaten 4 vers 4. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is. Heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Maria. En gebonden worden onder de wet. Dus Christus kwam op aarde. Onder de wet. En waarom? En nu zien we wat Paulus erover zegt. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming der kinderen verkrijgen zouden. Wij. de leden van het lichaam van Christus. De aanneming tot kinderen. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw hart, die roept Abba Vader. Zo zijt gij dan niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam God door Christus. Christus is gekomen onder de wet. Dat lazen we net inderdaad. Toen hij daar op aarde liep, was hij onder de wet. Hij heeft de wet volbracht, ja. Maar Paulus zegt, nee, hij is degene die, daar kwam hij voor. Maar ook dat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Wij heidenen. Wij hebben de aanneming tot kinderen gekregen. Dat wil zeggen, ja, ik sprak van pas deze week iemand. En die heeft heel veel problemen met ouders. Dat wil zeggen, hij is getrouwd, het huis uit. En die ouders willen nog steeds invloed hebben op hun zoon. Nou, dat is rampzalig, ja? Want je gaat het huis uit en ben je ook het huis uit. Dus die gezagsverhouding, die is weg. Als je thuis bent, dan val je. Maar als je helemaal het huis uit bent, is het huis uit. Je gaat in zijn eigen familie beginnen, eigen gezin, eigen huis, eigen gezin, noem het maar op. Dus voor die ouders houdt het gewoon op. Het eer van de kinderen houdt het eren van de ouders niet op natuurlijk. Maar gewoon van de ouders en de kinderen, de vader en de kinderen, dat houdt op. Dan moet hij het loslaten. Maar dat is nog steeds niet het geval. Heel veel problemen. Ja, het is natuurlijk zo, als het niet huis uit is, dan krijg je natuurlijk een relatie van vader en zoon. Namelijk, niet meer zo, pa daar en zoon daar. Die verhouding, gezagsverhouding, nog wel de vader en zoon natuurlijk. Maar dat die verhouding zegt, dan krijg je meer, dan krijg je zo, naast elkaar. Ja? Je kijkt elkaar in de ogen en naast elkaar. Het is niet meer van jou, het is over. Nou, en dat is in feite met de Heer Jezus, bij ons ook, ja. Een dienstknecht, dat waren de mensen onder de wet, ja. Wij zijn nu zonen, maar aannemen tot kinderen, volwassen zonen, ja. Niet meer, we hebben niet meer, zoals bijvoorbeeld als je onder thuis zit, allerlei regels. Ja, zo laat thuis en nou ja, je weet hoe dat gaat, ja. Dat is voorbij. Als je eenmaal het huis uit bent, ben je helemaal zelfstandig, ben je nog wel die zoon. Maar je bent in een heel andere positie, je gaat het nu helemaal zelf doen. En hopelijk ben je goed opgevoed en dan ga je in die wegen ook verder. Maar je doet nu, dan is het eigenlijk de bedoeling als je het huis uit bent, dat je dan vrijwillig gaat doen die dingen die je geleerd zijn. Nou, en dat is bij ons nu zo, hij heeft ons in één klap in die positie van de volwassen zoon geplaatst. Dat wij zijn mede-arbeiders. God gebruikt ons als volwassen zonen om in het werk van de Vader deel te hebben. Net zoals de Heer Jezus dat ook heeft gedaan. En die positie hebben wij nu ook. En dat is wat Paulus van ons zegt, ja. We hebben gelijk de positie van een aanneming. En daarom zijn wij dus nu zonen en erfgenamen Gods door Christus. Nou, gaan we mee naar 1 Timotheüs 1. Dan praten we over. Dat zoals Paulus dat uitlegt. En dan zegt hij ook dat Christus in de wereld gekomen is, ja. Dus even met achterhoofd weer dat kindje is geboren. Nu zou het wel komen en in de stal allemaal. Ja? En ik zag gisteren ook een stukje van iemand, ja, dat was dan een preek en dat was, die legde gelukkig uit dat, over de verzoening, dat Christus gekomen was voor de verzoening. Daar ben ik blij in ieder geval, met Paulus ook. Hij zegt, het zij onder het deksel, of zo, maar ik ben natuurlijk wel blij dat Christus verkondigd wordt. Dus dat staat voorop. De boodschap inderdaad is in 1 Timotheüs 1 vers 14, doch de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus in de wereld gekomen is om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Ja, dat lazen we in Matthäus, maar dat staat hier niet. Nee, de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Dat is een andere tekst, een ander verhaal. Dat betekent, wij leven in de bedeelde genade. En nu is het niet meer zijn volk zalig te maken. Zondaren waar ik de voornaamste van ben. He? En als je de Romeinenbrief kent, dan weet je. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Iedereen. Alle zondaren. Paulus zegt, ik ben daar de voornaamste van. En daarom is mij barmhartigheid geschied. Dat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degene die in hem, dus na Paulus, geloven zullen ten eeuwige leven. 2000 jaar is God al langmoedig, ja? En Paulus is het voorbeeld voor ons hoe iemand gered wordt. Ja? En als hij helemaal gered is, ook daarna natuurlijk. Maar hij is de eerste. Waarom is hij nou de eerste? Hoe kan dat nou? Want lazen, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde in Matthäus. Ik bedoel, dan werd het toch ook... Nee, Paulus, ik ben de eerste, ja? Dat heeft te maken met dat lichaam van Christus, ja? En dat we in een andere bedeling zitten. Jood en heiden, er is geen zijn volk. Iedereen, Jood en heiden, moeten gered worden. En Paulus zegt, ik ben de eerste van dat volk die gered wordt. Het lichaam van Christus. Want ja, een Jood, als die moest zalig gemaakt worden, maar wat was de voorwaarde? Hij moest besneden zijn. Ja, hij moest wel besneden zijn. En hij moest ook nog gedoopt worden, hoor. Ja, hij moest het geloven en hij moest ook gedoopt worden. Zie, dat is een andere evangelie. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Voor ons is het heel duidelijk. Paulus, ik ben de eerste. Nou, hoe is het gebeurd met Paulus? De Heer verscheen aan hem. Wie zijt gij, Heere? En hij geloofde. De geest kwam in hem wonen en je bent gered. En dat is het evangelie voor ons. Christus stierf voor de zondaren, voor iedereen. En Paulus is de voornaamste daarvan. En een voorbeeld, degene die naam komen. En we leven nog steeds in die bedeling daarin. Dus het is niet de baby met kerst waar we over spreken. Ja? En die baby kwam, zoals we het in de evangelie lezen, en zoals alle teksten altijd gelezen worden in die tijd, spreken ze allemaal over de baby die kwam voor het volk Israël. Nou, wij lezen nu zoals Paulus het leest. Dus gaan we mee naar Filippenzen 2. Filippenzen 2, ja. En dan spreken we juist ook over, heel belangrijk onderwerp natuurlijk, en ik zeg niet dat anderen dat niet doen, maar over de godheid van de Heer Jezus Christus. Die baby was natuurlijk, zijn geboorte was wel zoals de onze, maar het was wel God. Filippenzen 2 vers 5, want dat gevoelen... Zij in u het welk ook in Christus Jezus was. Christus Jezus die in de gestaltenis God zijnde. Geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. Hij is exact gelijk aan ons geworden. Hij is exact verzocht geworden op die drie punten. In je geest, ziel en lichaam. Begeerlijkheden, de ogen, trotsheid des levens en van het vlees. Maar je ziet, hij was in de gestaltenis van God. Wat is dat, de gestaltenis van God? Aan God, hij is God zelf, ja? De heerlijkheid, hij had de hemelse heerlijkheid. Nou, wat is het tegenovergestelde? De nietigheid, ja? Hij is zich vernederd, helemaal nietig geworden, gelijk aan ons geworden. Wij leven in een vernederd lichaam, ja? En daar is hij gelijk aan geworden. En in de gedaante geworden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Dus dat zien wij in dit vers staan, eigenlijk drie dingen. Dat hij was in de hemel, hij was in de gestaltenis God, hij was in de gestaltenis van God, hij was in de hemelse heerlijkheid. In vers 7 zien we dat hij is naar de aarde gekomen, hij is gelijk aan ons geworden, dat is de vleeswording van Christus, want hij bestond al. Alleen hij heeft... Nou, dan denk je, als je zo'n natuurfilm ziet, pas ook zie je een natuurfilm vanuit de ruimte, hè? De satelliet, en dan zie je die aarde, dan zie je niet eens mensen lopen, want dat is natuurlijk, dat kan niet. Maar als je dan denk je, dan ga je verder omhoog, omhoog, omhoog. En die God die dat alles gemaakt heeft, ja? En die is dan gelijk geworden, als wij hier staan, dan denk ik, nou, Jaap is groter dan ik, en dan zie je soms, maar dan denk ik, mis, hij is aan ons mensen gelijk geworden. Kan je verstaan dat hij zichzelf vernietigd heeft. Helemaal van daaruit. Helemaal zo nietig als ons. Aan de mensen gelijk geworden. En in de gedaante geworden als een mens. Hij heeft hier op aarde gelopen als een mens. Hij heeft natuurlijk niet zijn godheid. Hij is en blijft God. Maar we lezen ook dat door de schepping. Wat kunnen wij dan zien? Dan zien wij dat God bestaat, hè. God spreekt dag in dag uit, spreekt hij tegen de mensen dat hij bestaat. Dat kunnen ze niet ontkennen. Als je kijkt in de lucht, de zon, dat is al getuigenis constant, ik besta. Daaruit zien zij zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Dat wil zeggen, zijn goddelijkheid, dat is eigenlijk zeg maar zijn goddelijkheid, dat kan alleen maar God zijn die dat gemaakt heeft. Je ziet niet aan de maan, dat is God. Je ziet niet aan de zon, dat is God. Nee, je ziet zijn goddelijkheid. Dat heeft hij gemaakt. Je weet, daar zit God achter die dat gemaakt heeft. Nou, Christus heeft die goddelijkheid, zeg maar, niet zijn godheid, zijn God, zijn zelf, maar die goddelijkheid, die heeft hij afgelegd toen hij op aarde was. En hij heeft wel dan wat genezen en dat soort dingen, dat weet ik ook niet precies, maar hij zegt toch heel vaak, dat weet ik niet. Alleen de Vader die in de hemel is. Hoe kan hij zo God? Ja, maar hij heeft net als wij als mens, ook net zoals wij nu in die Bijbel lezen, heeft hij die Bijbel gelezen en heeft hij net zoals wij geloofd. Helemaal vertrouwd op de Vader als mens, ja. Toch was hij God. Ja. En dat staat hier, kijk, zelf vernietigd. En in vers 8, gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijn. Hoezo is God niet altijd gehoorzaam dan? Als mens, ja. Heeft hij de Bijbel gelezen en heeft hij de keus gemaakt, ik ga doen wat daar staat. Dat is het geloof van Christus. Dat, ja, puur geloven op wat de Vader zegt. Nou, even kijken. We gaan nu naar Romeinen 5 vers 8. En dat is het evangelie. Als we spreken over de geboorte van Christus, is al mooi en aardig. En heel belangrijk, we hebben in deze tekst ook heel duidelijk gezien wat Paulus erover zegt. Christus is God, is gelijk aan ons geworden en is daarmee tot aan het kruis gegaan om daar te sterven. Voor de zondaren. Romeinen 5 vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Nou, ik wil nog twee teksten, die las ik even gauw. Dat is het evangelie. Maar 2 Korinthe 8 vers 9. En dan zien we ook dat Christus voor u en wil, zegt hij. Voor ons, heidenen. 2 Korinthe 8 vers 9. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Nou, de Heer Jezus Christus was inderdaad arm. Hij had hij kon zijn hoofd nergens neerleggen, ja. Dat klopt. Maar er staat ook dat hij rijk was. Hoezo? Dat doe ik natuurlijk niet met rijkdom financieel. Dat hij laatst net in Filippenzen. Waar was hij? Hij was in de hemelse heerlijkheid. Dat heeft hij allemaal achtergelaten. Dus hij was natuurlijk lichamelijk of financieel gezien was hij ook arm, ja. Maar vooral dat hij dat achtergelaten heeft en aan de mensen gelijk is geworden. Waarom? Opdat gij door zijn armoede zou het rijk worden. Door zijn armoede. Hij is in zwakheid gekruisigd. Is de Heer niet sterk dan? Had hij geen legioen engelen? Ja, dat had hij kunnen doen. Maar heeft hij in zwakheid, heeft hij daar in het kruis gehangen, ja? Maar let op, hè, als hij zo meteen terugkomt, dan komt hij niet meer in zwakheid. We hebben net ook in de tekst gelezen in het Oude Testament, hè. God komt oordelen en dan komt hij op het witte paard. En dan is er geen zwakheid meer, hoor. Want dan komt hier de wereld oordelen en is het afgelopen met alle wederstrevenheid en wederspannigheid, ja. Dat wordt allemaal mee afgerekend, hoor. Er blijft alleen de gelovige blijft over. Maar hij heeft hier, zegt Paulus, hij was rijk, maar door zijn armoede zijn wij nu rijk geworden. Nou, we leggen dat natuurlijk wel op een goede manier uit, hè. We geloven niet van, ik gehoorzaam en hij gaat mij financieel zegenen. Was dat nou waar, zeg? Je kan loten kopen, ja. Maar ja, als je dit leest, verkeerd leest, zou je kunnen zeggen, nou, ik hoef geen lot te kopen. Want als ik natuurlijk goed gehoorzaam ben aan God, dan zal het financieel allemaal met mij goed gaan. Nee, ik ben rijk, geestelijk ben ik rijk gemaakt hierdoor. Ik ben gered van de eeuwige dood. En buiten dat, gaan we mee naar Efeze 1 vers 1. Ja, ik weet nog goed, mijn moeder vertelde een keer, die was ook bij ik geloof dat het in Ter Apel was. Is ook een conferentieoord waar je een weekje kan. Het is een christelijk centrum. En dat ze toen iemand sprak en toen ging het over miljonair zijn. En dat zei ze toen tegen mij van ja, en toen zei die man, nee, ik ben miljonair in de hemel. En ik denk, ja. En dat is ook zo. Wij zijn, hier op aarde kan je rijk zijn, maar we halen het om of je hierna rijk bent. En wij hebben dat nu reeds gekregen. Efeze 1 vers 3. En dat is het mooie. Niet omdat wij gehoorzaamd hebben hoor. Omdat wij hebben geluisterd naar al de geboden des Heren dat u ons gezegend heeft. Integendeel, wij hebben moeten erkennen dat wij ellendige zondaars waren, die maar op één weg waren, en dat was op weg naar de hel, naar het eeuwige vuur. Ja? En nu door de armoede van Christus aan het kruis, heeft hij ons rijk gemaakt. Hebben wij uit genade gekregen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Met alle geestelijke zegeningen. Dat heeft iedereen ontvangen. Niet alleen degene die het woord en waarheid recht snijden hoor. Niet alleen degene die in de genade Bijbelgemeente zitten. Dat zit iedereen die in Christus is. Niet iedereen die gehoorzaam is. Niet iedereen die altijd de trouw de Bijbel leest. Nee, op het moment dat iemand heeft het aangenomen. En Paulus zegt, ik ben de eerste daarvan. En hij heeft het geloofd net zoals Paulus, Christus aangenomen. Dan op dat moment is hij gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Tuurlijk, voor de grondlegging der wereld. Christus is de uitverkorene. En ieder die in Christus is, ja, is al voor de grondlegging der wereld uitverkoren. Alleen hij komt er pas achter als hij natuurlijk het aanneemt, ja. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Dan hebben we het weer. We zijn aangenomen tot kinderen, ja. Door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Dat woordje lees je gauw overheen, hè. Naar het welbehagen. Wij ellendige zondaars, hij had er welbehagen in om je te redden. Om ons tot kinderen te maken. En deel te maken in zijn plan. Dat doen wij nu hier al. Maar zo in de hemel. Als je nagaat. Als je daar kijkt wat daar allemaal is. En we zien er nou maar een fractie van. Het is allemaal donker daar. Maar er zit een hele wereld daar. Een geestelijke wereld. Waarin wij zo meteen deel gaan nemen. Met hem gaan regeren. Het is. Als je erover nadenkt. Dan zeg je. Waar heb ik het aan verdiend? Je hoort ook wel eens. Nou, dit heb ik toch niet verdiend. Dat het zo slecht. Dat heb ik toch niet verdiend, hè. Ik doe toch best wel goede dingen. Waaraan heb ik dit verdiend? Ja. Nou, je verdient maar één ding. Ja? We hebben het ook niet verdiend. We hebben dit uit genade gekregen. Tot prijs der heerlijkheid zijne genade. Zie je? De heerlijkheid zijne genade. Door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Wij zijn begenadigd in de geliefde. En de geliefde, er is maar één die geliefd is. En dat is Christus. En wij in hem. En daarom heeft hij ons ook in hem begenadigd. Begenadigd, dat is hier, ja, je krijgt iets wat je niet verdient. Ja? Hij heeft ons volledig in de Zoon begenadigd. Aangenomen in de Zoon. Dus het offer is geaccepteerd. En daarmee in ieder die Christus heeft aangenomen, is daardoor door God ook aangenomen. In welke wij hebben, het is allemaal tegenwoordige tijd, hè? Het is allemaal, we hebben het. Niet, we moeten ons best doen om te krijgen. Genade, je staat gelijk aan de andere kant van de streep. Onder de wet zie je die streep, die finishlijn, die zie je daar in de vetten en die wil je constant halen. En je probeert het maar te halen. En die, je ziet toch, vroeger had je de computerspelletjes, en zie je zo racen. En dan zie je die finish in de vetten. En die zie je maar, die blijft maar in de vetten. En dat is met ons ook zo. Als je denkt dat je het moet halen. En je haalt het niet. Weer verder. En je blijft maar door. En je haalt nooit de finish. Bij genade is precies andersom. Je wordt gered. En op dat moment lezen we vanaf vers 3. En dan sta je gelijk bij de finish. En vanaf de finish ga je door. Je hoeft het niet meer te halen. Dat is mooi. Christus heeft het voor ons gedaan. Kijk, wij hebben de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Er is geen zonde die niet vergeven kan worden. Want het is naar de rijkdom van zijn genade. En hoe groot is die genade? Daar is geen maat voor. Die is oneindig, die is groot. Want alles is vergeven. Nou, kijk maar naar jezelf. Maar onze zondige natuur is tot alles in staat. Als we lezen in Romeinen 1 aan het eind, zie je al die zonden op een rijtje staan. En dan zeg je, ja, dat zit allemaal in die... Ik heb ze niet allemaal gedaan. Fysiek niet, en misschien in mijn gedachten wel. Maar het zit in mijn zondige natuur, dat zit gewoon in mij. Dat heeft iedereen. We kunnen het allemaal doen. En toch zegt hij, vergeving door zijn bloed. Door zijn bloed hebben we de verlossing, zijn we van de vloek van de wet verlost. We zijn van de slavernij van de zonde verlost. We zijn van de... Wie is nog bang voor de dood als gelovige? Nee. We zijn ook verlost uit geweld, uit de macht van de duivel. En we zijn ook verlost van het loon van de zonde. Want al onze zonden zijn vergeven naar de rijkdom van zijn genade. En dan wil ik even verder naar vers 11. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren, naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in Christus vertrouwd hebben. Wij zijn de prijs van zijn heerlijkheid, tot lof van zijn heerlijkheid. In welke gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot hier, tot prijs zijn de heerlijkheid. We worden binnengehaald. Als de Heer Jezus ons komt halen, worden we echt binnengehaald. Ja? Het zal één groot feest zijn. En we hebben het onderpand van de erfenis, de Heilige Geest in ons. De verkregen verlossing. Ja? Wanneer is de verkregen verlossing? Als wij worden opgenomen naar de Heer, de verlossing van ons lichaam. En dan zitten we in de erfenis. We hebben een heerlijke toekomst. Ja, je denkt, zeker als je jong bent, dat je een hele leven voor je hebt. En dat is ook zo. Maar je weet nooit hoe lang het is. Ja? Maar het leven op zich is kort. En wat is het toch heerlijk als we deze boodschap mogen kennen. Als je weet, ik ben verlost. Maar ook vooral dat we weten hoe we de Bijbel moeten lezen. Maar ook dat we ook scheiding maken tussen wat God zegt nu en toen. Maar ook dat wat hij tot ons zegt nu. Hè, vliet de afgoderij. En goed, ik schop echt niet tegen Kerstmis aan. Maar ik wil alleen vanuit de Bijbel laten zien, ja. Ja, is dat iets, dan kun je het in de Bijbel niet terugvinden. Ja, dat is gewoon niet zo. En afgoderij kan ook in het lichaam van Christus gewoon zomaar toeslaan op allerlei gebieden. En kijk maar om je heen, we zien het ook volop om ons heen. Je ziet soms de raarste dingen. Ik zag van de week een heel theater met dansen, met allemaal grote lakens. En denk je, waar zijn we nou allemaal mee bezig? Wat is dat nou? Wat heeft dat nou met de Bijbel te maken? Ja. Goed, zullen we danken? Vader, we u danken voor deze dag. We danken u voor het evangelie van uw zaligheid, Vader. We danken u dat we het woord der waarheid recht snijden, Vader. En dat is zoals u spreekt voor ons vandaag. Dat is de weg des Heren voor ons voor vandaag. En die moeten wij bewandelen, Vader. En soms, ja, is het wel eens... komen we dingen tegen of we hebben nog gevoelens of nostalgische gevoelens. Dat kan ze allemaal gebeuren, zeker met dit soort dagen, Vader. Maar gehoorzaamheid is beter dan offer anders. En zo staat het, de Vader. En we willen niet wederspannend zijn, maar we willen u gehoorzaam zijn. En dat doen we als we naar uw woord luisteren, Vader. En zo willen we u daarvoor bedanken. In Christus' naam. Amen.
Amen.